Welkom terug allemaal. Voor de pauze heb ik jullie opgeroepen om, als je iets wilt delen naar aanleiding van wat doe jij daaraan, de tour in september, dat je dat kan doen via steljevraag.tk in een paar zinnen. Een aantal van jullie hebben daar gehoor aan gegeven. Als er nog anderen zijn die nog twijfelen, zal ik het wel of niet doen. Aangemoedigd om het alsnog even te doen. Aan het eind van de avond kom ik erop terug, dus je bent nog niet te laat. En via steljevraag.tk kun je ook liederen opgeven voor aan het eind van de avond, bij het vrijzingen, zo noemen we dat bij jij daar. Een aantal van jullie hebben al liederen opgegeven. Heb je een lied op je hart wat je dolgraag nog wil zingen vanavond, geef dat ook even door via steljevraag.tk. En dan het lang verwachte moment waarop ik de collecteopbrengst bekend maak. Ik had jullie uitgedaagd om met elkaar €700 op te halen. En dat zijn ook de kosten van deze avond. Dus daarmee zouden we in ieder geval uit de kosten zijn. En jullie hebben dat doel bereikt. Dus dat is fantastisch. Maar wacht nog even met het... Oh, te laat. Ja, precies. Nou, dit was dan het eerste applaus. Het tweede applaus, dat is meer dan terecht als ik jullie heb verteld wat jullie dan precies hebben opgehaald. En dat is op de cent nauwkeurig dit bedrag. €1.015,27. Ja, fantastisch. Echt geweldig. Heel veel dank daarvoor. We gaan met elkaar een schitterend lied zingen. En ja, je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de samenvatting van alles wat we vanavond tot nu toe gehoord hebben. En zullen we daarbij gaan staan? Er is een verlosser. Lied is dat. Ik wil een eeuwenoud verhaal met jullie delen. Verhaal uit de Bijbel. Heftig verhaal. Maar tegelijk, heftig verhaal, maar tegelijk prachtig plaatje van het bevrijdende evangelie. Nou, luister maar. Toen trokken zij, dat is het volk van Israël, van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot Mozes, tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood wat God uit de hemel gegeven had. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Ik zei het al, heftig verhaal, tegelijk perfect plaatje van het bevrijdende evangelie. Waarom? Waarom is dat een perfect plaatje? Omdat Jezus het zegt. Jezus zegt dit: en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Verplaats je eens in een van die Israëlieten die daar ligt. En Linda, die had het er ook over in haar getuigenis. Die noemde uitgerekend dit Bijbelgedeelte. Ze wisten niets van dat ik het hierover zou gaan hebben, maar ze noemde het wel. Stel je een Israëliet voor, een Israëlitische man die kronkelend daar in de woestijn ligt. Het gif in zijn aderen van die slang die hem gebeten had. En die steeds zieker en zieker wordt en die voelt: mijn einde komt heel snel dichterbij. Dit gaat niet lang meer duren. En hij weet bij zichzelf: ja, het is nog terecht ook. Ik ben zo tekeer gegaan tegen Mozes en tegen God. Ik heb dat brood uit de hemel, heb ik waardeloos smerig brood genoemd, en ik ben zo tekeer gegaan en het is terecht. God doet geen onrecht dat hij een gifslang op mij af heeft gestuurd en dat ik hier nu lig te kermen, lig dood te gaan. En die Israëliet die denkt ook aan wat Mozes gezegd had, dat er een koperen slang is en dat je alleen maar naar die koperen slang hoeft te kijken en dat je dan het leven zou ontvangen. Dat je dan gered zou zijn, dat je dan zou genezen. En ja, dat kan niet waar zijn, toch? Ja, hij voelt zich doodziek. En als je dan alleen maar naar een slang zou kijken, dan zou hij genezen zijn. Dat is te mooi om waar te zijn. Dat is te makkelijk, te snel. Dat kan hij niet geloven. Dus hij doet het ook niet. En dan komt het moment, het moment wat onvermijdelijk was, dat deze Israëlitische man zijn laatste adem uitblaast. En met dat hij dat doet, is zijn laatste gedachte: wat heb ik ook te verliezen? Laat ik dan maar als laatste beeld dat beeld van die koperen slang hebben, en laat ik toch maar, terwijl ik mijn laatste adem uitblaas, even omhoog kijken. Wat heb ik te verliezen? En die Israëlitische man, terwijl hij zijn laatste adem uitblaast, kijkt hij omhoog met zijn laatste krachten, tilt hij zijn gezicht op. Hij ziet die slang en hij ontvangt het leven. Hij is gered en hij geneest. En wat zal die man zich in de weken daarna voor zijn hoofd hebben geslagen? Dat die slang er al die tijd was en dat hij alleen maar zijn hoofd op hoefde te tillen en op die slang hoefde te zien. Dat het zo makkelijk was, zo dichtbij, zomaar voor het grijpen. En dat het bijna verkeerd af was gelopen. Totaal onnodig, de slang was er, maar hij deed niet wat van hem gevraagd werd. Dat wordt toch niet het verhaal van jouw leven? Dat je het maar uitstelt en uitstelt en uitstelt om op Jezus te zien dat je denkt het is te makkelijk, het is te goedkoop, ik ben te slecht, het is te snel, het is niet vandaag, misschien morgen en dat je het maar uitstelt en uitstelt en uitstelt en hoopt dat het op het nippertje toch nog goed afloopt. En dan zul jij precies hetzelfde denken als die Israëlitische man, dan zul je denken, waarom heb ik dat gedaan? Het was een hels feit, het was niet een hels vraag of zo, of Jezus zijn leven voor jou had gegeven. Dat was een feit. Al die tijd was dat zo en was Jezus binnen handbereik en hoefde je maar op hem te zien. En je deed het gewoon niet. Dat wordt toch niet het verhaal van je leven. Ik hoop zo dat je bespaard blijft en dat je ofwel al op Jezus hebt gezien of dat je vanavond op hem ziet en in hem alles ziet wat je hart verlangt. Ik wil je echt aanmoedigen om niet langer naar jezelf te kijken, want het verandert echt niets aan je situatie. Je zult al wroetend in jezelf nooit op een punt komen dat je denkt, oké, nu ben ik er, nu ben ik klaar om op Jezus te zien. Dat is net als met die man waar ik over vertelde, toch? Ook al zou die blijven wroeten in zichzelf en zich blijven bedenken hoe ziek hij is en hoe hij gezondigd had en hoe de dood ieder moment dichterbij kwam. Het zou niets aan zijn situatie veranderen. Sterker nog, de kans dat het fataal af zou lopen zou alleen maar des te groter worden. Die man stond maar één ding te doen en dat was gehoor geven aan die oproep en zien op die slang die leven zou geven. En dat is wat ik jullie vanavond wil vragen en waar ik jullie met kracht toe aan wil moedigen. Zie op de verhoogde Christus. Zie op hem. Het is nooit, maar dan ook nooit Gods bedoeling dat je het ook maar één dag uitstelt. Nergens in de Bijbel staat een oproep om in Jezus te geloven en waar dan bij staat, maar je moet er wel klaar voor zijn, of er zijn wel een aantal criteria waar je aan moet voldoen, of laat het maar een keer overwinteren of zo. Als jij het ergens in de Bijbel kan vinden, ik niet in ieder geval. Altijd is het heden, vandaag, nu. Als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar zie op Jezus. Met andere woorden, kus de Zoon en word gered. En dat gaan we met elkaar zingen. En ik hoop dat je het met heel je hart gaat doen.
Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen, hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde was mijn zucht. Het blijft mij langs, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Jezus alleen, met mens als mij. Kijk als een kind ik met haar uit. Oneindig veel, hield zij van mij. Leed voor mijn ongerechte pijn. En door zijn ogen werd ik vrij. Hij droeg mijn straf, mijn ziel voor mij. Ontvang de dood, zijn is van mij. Dankzij zijn sterke leef ik nu.
Volgens mij zijn er dan altijd mensen die denken, maar het heil komt toch bij God vandaan. Als ik alleen maar op Jezus hoef te zien, dan lijkt het net of het van mij afhangt en niet van God. Nou, daar ben ik het volledig mee eens, dat jouw redding van God afhangt en niet van jouzelf. Maar ik wil er één ding over zeggen en dan hou ik er meteen over op. En dat is dat dat iets is om je achteraf over te verwonderen en niet om je vooraf door tegen te laten houden. Iedereen die Jezus gezien heeft en die hem heeft liefgekregen, die zal het met je eens zijn en die zal beamen: ik heb Jezus nooit gezocht. En als het aan mij lag, had ik nooit op Jezus gezien. Maar het is het onweerstaanbare werk van de Geest van God geweest. Maar als je Jezus nog niet kent, dan is dat toch helemaal niet relevant? Is dat toch helemaal niet aan de orde? Laat je er niet vooraf door tegenhouden, maar verwonder je er achteraf over dat het Gods werk alleen was. Dat het Jezus alleen is. Velen onder ons, en ik denk dat jij ze ook wel kent en misschien ben jij er zelf ook wel zo iemand, kennen geen geloofzekerheid in hun leven. Of het is een voortdurende strijd, dat je de ene week zeker van je zaak bent, of van Gods zaak, dat je zeker bent van je geloof, en dat de andere week dat je er weer hartstochtelijk naar verlangt, dat het ineens weer door je vingers geglipt is. Geloofszekerheid is een heel groot thema en een hele grote vraag voor heel veel mensen. Maar waarom vinden we daarin geen rust? Waarom blijven we met die vraag worstelen? Ik denk dat het hierdoor komt. Dat we niet echt geloven dat God ons vergeven heeft. Want als we dat echt zouden geloven, waarom zou je dan nog langer twijfelen? Maar iedere keer als je dan weer zondigt en als je dan weer een misser begaat, juist op zulke momenten, dan vraag je je af, ja, dit, precies wat Linda ook zei tijdens haar getuigenis, van dit kan toch niet samengaan met genade? Kan het werkelijk zo zijn dat iemand die van genade leeft, er zo'n zondige levenswandel op nahoudt? En dan ga je twijfelen aan Gods vergeving, alsof je die toch stiekem een beetje moet verdienen, dat je daar wel enigszins goed voor moet leven of niet al te veel zonde voor moet doen, dat het uiteindelijk toch van jou afhangt en dat het niet alleen maar genade is. En God gebruikt een beeld om je hier voor eens en voor altijd van te genezen. Als je eerlijk geworden bent voor God en als je je zonde aan hem beleden hebt en als je je vertrouwen op Jezus hebt gesteld, dan mag je dit geloven. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. En dit is het beeld, vergeet het nooit meer. Ja, u, dat is God, zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Dat is wat God doet. Als hij jou vergeeft in Christus, dan vergeeft hij je voor eens en voor altijd. En werpt hij je zonde in, zoals ze dat vroeger zeiden, een zee van eeuwige vergetelheid. En zal hij er nooit, maar dan ook nooit meer op terugkomen. Dat is wat hij belooft. Dat is wat hij ons zegt door middel van zijn woord. En ongetwijfeld heb je wel eens gehoord dat bij die diepe zee een bordje staat. Toch een bordje met de tekst verboden te vissen. Maar dit heb je denk ik nog niet eerder gehoord. Dat bordje, en denk even met me mee, dat bordje is alleen maar relevant voor God. Want in de rechtszaak over jouw leven zijn er drie personen die ertoe doen. 1 is God. God klaagt je aan. 2, dat ben jij zelf. Jij wordt aangeklaagd door God. En 3 is Jezus. Jezus die wil niets liever dan voor jou pleiten en als jouw middelaar optreden, zodat God de Vader jou genadig kan zijn. Maar als God het is die aanklaagt en als God het is die vrijspreekt, dan is het alleen voor God relevant om niet meer te vissen in die zee waar jouw zonden op de bodem liggen, toch? Ik bedoel, als hij in die zee gaat vissen, dan heb je echt een probleem. Ik bedoel, jouw levenslot ligt in zijn handen. Dus als hij terugkomt op een zonde, dan heb je echt een probleem. Hij is degene die jou vrijspreekt, of niet? Maar God is nou juist precies degene die dat niet doet. Ik bedoel, hij heeft dat bordje daar zelf neergezet. En hij heeft beloofd, ik ga daar niet vissen. Ik werp jouw zonde in de zee en ik kom er nooit meer op terug. Dus daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Hij heeft het beloofd. Ik heb het hier zwart op wit. Micha 7, zoek het maar op. Vers 18 en 19. Maar er zijn er 2 die dit verbod overtreden. 1, dat ben jij. Als je tenminste een beetje net als ik ben. En ik ben bang dat dat voor iedereen geldt. Wij gaan daar wel heel vaak zitten vissen. En dan denken we terug aan allerlei zonden die we bedreven hebben. En dan tellen we het soms ook allemaal bij elkaar op. Nou, en dit kan toch niet waar zijn dat ik een kind van God ben als ik dit allemaal doe en gedaan heb. We hebben om vergeving gevraagd, we hebben het beleden, maar toch komen we erop terug. En er is nog iemand die dat verbod overtreedt. En dat is de Satan. We hebben er al een aantal liederen over gezongen. En hij is jouw aanklager bij uitstek. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om daar te zitten vissen in die zee waarvan God gezegd had, vis daar niet. En hij herinnert jou, je zult het ongetwijfeld herkennen, aan zo'n beetje alles wat je ooit God misdaan hebt in je leven. Maar weet je, ik wil je echt bemoedigen vanavond. het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, dat zijn twee personen die geen doorslaggevende stem hebben in dit hele verhaal. In de rechtszaak van jouw leven is het God die aanklaagt en is het God die vrijspreekt. Dus de Satan, die heeft helemaal geen stem in dit hele verhaal. Hij kan je aanklagen wat hij wil, maar God luistert helemaal niet naar hem. God is degene die aanklaagt en niet de Satan. Dus je mag de Satan wegsturen in Jezus' naam. Want God is het die aanklaagt en God is het die vrijspreekt. En de Satan moet maken dat hij wegkomt. En als jij zelf jezelf aanklaagt en weer eens zit te vissen in die zee, ook dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, wat maakt het voor verschil? Je bent doemwaardig, je hebt gezondigd, je bent de eeuwige straf schuldig. Dat is een feit. En als je dan jezelf herinnert aan een aantal zonden en je doet er nog een paar schepjes bovenop, dat verandert niets aan je situatie. Je verdient nog steeds de eeuwige straf van God. Je verdient nog steeds geen genade. Je moet het nog steeds van genade hebben. Het maakt geen verschil. Het legt geen gewicht in de schaal. Ik wil je echt vragen om je niet uit het veld te laten slaan door jezelf, als je jezelf aanklaagt, maar ook niet door de Satan als hij je aanklaagt. Er is er maar één die het recht heeft om je aan te klagen. En dat is ook degene die niets liever wil dan jou vrijspreken in Christus Jezus. En dat is God de Vader. Paulus zegt het zo. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat is precies het punt. Wie ben jij en wie is de Satan om jou als uitverkorene van God te beschuldigen? God is de enige die iemand mag beschuldigen en verder niemand. God is het die rechtvaardigt. Ja, dat is precies het punt. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Je kan jezelf zodanig aanklagen dat het is alsof je jezelf verdoemt. En de Satan die doet dat ook maar al te graag. Maar wie is het die verdoemt? Er is maar één die het recht heeft om iemand te verdoemen. En dat is als je niet op Jezus gezien heeft. En dat is God zelf. Maar, en dan zegt Paulus, die haast zich om dit erachteraan te zeggen. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Het zit er niet in dat jij Jezus lief heeft. Daar zit het niet op vast. Het zit hem erin dat Jezus jou lief heeft. En dat hij van je zal blijven houden tot het einde. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, dus ook jijzelf niet en al helemaal niet de Satan, helemaal niemand, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Zullen we God van dit onvoorstelbare evangeliegeheim de eer gaan geven? We gaan een lied zingen wat precies deze woorden bevat die we net met elkaar gelezen hebben. Zullen we daarbij gaan staan en zullen we God hiervoor de eer geven die hem toekomt? Helaas is deze avond bijna ten einde. En ik kan me goed voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, wat nu? Wat nu? Dit was zo mooi en ik mocht Jezus vanavond zien, maar wat als ik hier straks vandaan ga en alles weer wordt zoals het was? Hoe mag ik dan in het leven staan? Hoe kan ik verder gaan? Dan wil ik je twee dingen meegeven. Allereerst, blijf je blik richten op Jezus. Ik heb in het begin van de avond heb ik verteld hoe mij dat verging. Dat ik Jezus eigenlijk onbewust vergat, omdat ik me niet dagelijks richtte op Hem. En daarom wil ik je aansporen. Allereerst, blijf dagelijks, iedere dag, je blik richten op Jezus. En het tweede, en dat is heel praktisch, en ik weet dat velen van jullie en ik met jullie daar behoefte aan hebben. Deze woorden van Jezus. U bent het licht van de wereld. Het gaat over jou. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Jouw vraag aan mij was, wat moet ik doen? Maar ik wil het graag omdraaien. Ik wil je zeggen wat je niet moet doen. Want dat is ook wat Jezus doet hier. Jezus zegt, je moet niet die lamp onder de korenmaat zetten. Met andere woorden, je moet geen moeite doen, je moet niet je best doen om het licht dat in je is af te schermen voor de mensen om je heen. Dus ik vraag je niet om het van de daken te schreeuwen, maar ik vraag je om het niet onder stoelen of banken te schuiven. Dat is wat anders. Jezus, hij zei dit, laat uw licht schijnen. Oftewel, laat het gebeuren. Het licht wat God in je ontstoken heeft, laat het er zijn. Stop met je best te doen om het bij anderen vandaan te houden, om het af te schermen, om het bij jezelf te houden, om het iedere keer te ontwijken. Laat het er gewoon zijn. Ontspan. Laat het licht wat in je is, laat het er zijn. En waar het hart vol van is, daar zal je mond vroeg of laat van overstromen. En daar zullen ook je daden van getuigen. Dat is wat God ons belooft. Hij zegt, jullie zijn het licht. Laat het er zijn. Ik vertelde er al over dat vorige maand in het teken stond van handen en voeten geven aan je geloof. Wat doe jij daaraan? En ik heb opgeroepen vanavond om eens wat te delen, wat jullie de afgelopen weken hebben meegemaakt. En er zijn best wel een aantal mensen die daar gehoor aan hebben gegeven. En ik pak even de telefoon van Tom erbij. En dan ga ik dat met jullie delen. Kijken of ik zijn pincode nog weet. Ja. Allereerst dit. Eén van jullie zegt, ik ben Thijs en ben vorig jaar geraakt door het onrecht wat er tegen christenen wordt aangedaan in landen zoals Noord-Korea. Ik ben toen in aanraking gekomen met de muskathlon. Dat is een sportieve prestatie om geld op te halen voor vervolging of armoede in de wereld. Zo worden er ook muskathlons gehouden in Zuid-Korea voor de vervolging van christenen in Noord-Korea. Side note, ik ben van nature een typische ICT'er die 5 dagen per week achter 3 beeldschermen vierkante ogen probeert te krijgen. Ik moest dus hard aan de bak om die 42,2 kilometer te kunnen gaan rennen. Nou, inderdaad. Echter ben ik deze week gediagnosticeerd met een hardlopersknie. Een overbelasting die weken kan aanhouden. Ik ben dus letterlijk door God stilgezet. Na wat testjes zei de fysiotherapeut toen, Thijs, je moet eens wat vaker door je knieën. Daar word je sterker van. Mooi advies. En daar ga ik mij dus aan houden. Meer met God bezig zijn. Niet alleen spreken naar God, maar ook meer luisteren. Door de knieën, want dan word je sterker van. Wat fantastisch wat je deelt. En ik hoorde dat naar aanleiding van de tour, wat doe jij daaraan, 50 mensen zich aangemeld hebben voor de muskathlon. Dus dat is in ieder geval een oogst ervan. Mensen die het verlangen hadden om dat te doen, om geld op te halen voor prachtige doelen, en die besloten om daar geen weerstand aan te bieden, om niet allerlei smoesjes te bedenken om daar onderuit te komen, maar het er gewoon te laten zijn en het gewoon te gaan doen. Prachtig. Eén van jullie zegt, heel kort, heel eenvoudig, maar heel mooi, aangemeld bij de bloedbank om zo wat te doen voor de samenleving. Een ander zegt, toen er een oproepje kwam in het kerkblad om bij mensen tijdelijk huishoudelijke hulp te verlenen, heb ik me aangemeld. Niet dat ik in het middelpunt wil staan, maar om zo wat uit te kunnen dragen van de liefde van Christus. En tot slot zegt een van jullie, wij hebben schoongemaakt in een ontzettend vies huis van een verwaarloosde vrouw. Hierdoor kon zij verhuizen en een nieuwe start maken. En als ik het goed heb begrepen, staat dit huis in Harderwijk. En was jij daar ook bij betrokken?
Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk wel heel mooi. Ik heb de vorige avond hier een oproep gedaan of de mensen waren die wilden helpen om deze mevrouw die best wel in een heftige situatie was aangetroffen te helpen met verhuizen en schoonmaken. En daar hebben zich echt hele groep mensen aangemeld. En op donderdag zijn we met een groepje aan het verhuizen geweest. Nou, ik denk dat degenen die er geweest zijn inderdaad wel echt zijn geschrokken van hoe vies het was. Het was echt, ik had zoiets nog nooit meegemaakt en ik gok de meeste van jullie ook niet. Tenminste, ik hoop het niet. Het was echt mensonwaardig eigenlijk hoe ze leefden in dat huis. En die dag daarna zijn we met een nog grotere groep aan het schoonmaken geweest. We hebben echt 5 uur schoongemaakt en toen was eigenlijk het spannende moment, zou het genoeg zijn voor de woningbouw om het zo op te leveren? En het was echt een spannend moment, maar het was echt voldoende. En ze is echt onwijs dankbaar voor de hulp. En ik hoop en bid dat ze echt God doorheen heeft gezien of zal gaan zien.
Ja.
Want dat was wel de motivatie waar we het mee hebben gedaan.
Ja.
In ieder geval, we zijn er voor haar geweest. En dat was denk ik wat we konden doen en wat we hebben gedaan.
Ja.
Het was onwijs tof om het ook met elkaar te doen. Ik heb heel veel mensen leren kennen. En het was gewoon echt mooi, waardevol.
Ja, fantastisch. Geweldig. Ja. Als je nou denkt, ik heb ook een verlangen om mijn geloof handen en voeten te geven, om praktisch iets voor een ander te betekenen, dan kun je in ieder geval eens een kijkje nemen op de Facebookpagina van wat doe jij daaraan. Volgens mij hebben zich echt al inmiddels wel een paar honderd mensen daarvoor aangemeld en daar worden de hele tijd allerlei ideeën gedeeld waar jij een bijdrage aan kan leveren. Dus dan hoef je er niet eens echt zelf over na te denken, dan kun je gewoon bij iets aansluiten waarvan jij denkt, hé, dat is mooi, daar wil ik aan meehelpen. Het einde van de avond is daar en ik wil voorstellen om samen onze handen te vouwen en God te danken voor deze avond. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit wat u gaf vanavond. Dat u hier was, onmiskenbaar. Dat u tot ons sprak, dat u het evangelie van uw oneindige en onbegrijpelijke genade liet verkondigen, hier en nu aan ons adres. Dat wij er waren, dat u ons hier gebracht hebt en dat we mochten horen van Jezus die niets liever wil dan onze middelaar zijn. En tussentreden tussen ons en God, die terecht verontwaardigd is over onze zonden. Dank u wel, Heer Jezus, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, dat u die gedragen hebt. En dat u het leven geleefd hebt wat wij hadden moeten leven. Dat u de rechtvaardige eis van de wet van God vervuld hebt. En dat wij daar niets, maar dan ook helemaal niets meer aan toe hoeven te voegen. Dat we het alleen maar hoeven te ontvangen. Genade op genade. Dank u wel dat het niet van ons afhangt, maar van u. En van u alleen. En dat is ook precies wat we zo moeilijk vinden. Het gaat zo tegen alles van ons in dat we niets geven en alles krijgen. In de diepste betekenis van het woord niets geven, sterker nog, alle reden geven om niets te krijgen en vervolgens alles van u te ontvangen. Genade, vergeving, eeuwig leven. Wat is het toch een wonderlijk geheim dat u dat aan ons kwijt wilt. We danken u dat u zo een God bent. Zo onvoorstelbaar goed en groot en barmhartig en bewogen, innerlijk bewogen met zondaren zoals wij. En we bidden dat die vlam die vanavond opgelaaid is in ons hart, een vlam die getuigt van de liefde die we van u hebben ontvangen voor uw Zoon Jezus Christus, dat die vlam blijft branden. En dat we van nu af aan, iedere dag, onze aandacht blijven richten op Jezus. En dat we heel dicht bij hem blijven. Dat we hem volgen. En dat we hem iedere dag zullen zien, nu al, maar uiteindelijk hem echt zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. In heerlijkheid. Oh, wat zal dat een onvoorstelbaar heerlijk moment zijn. Als we hem die we hebben liefgekregen zullen zien. In onze armen mogen sluiten en voor altijd bij u mogen zijn. Omdat u ons voor altijd bij u wilde hebben. We prijzen uw naam en we aanbidden u. We bidden dat u ons allen veilig thuis brengt. Dat u ons morgen een gezegende zondag geeft en dat dit ons bij zal blijven. Vergeving, Gods vergeving, ook voor mij. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen en het is super toepasselijk. Het is een lied wat nog geen jaar oud is en ik vroeg me eigenlijk wel af toen ik het op die lijst zette van wie van jullie kent het eigenlijk. Het is nog geen jaar oud, maar het is razend populair omdat het gewoon ontzettend mooi is. En dat lied, het is Jezus Overwinnaar. Mag ik handen zien van de mensen die dat lied kennen? Dat is toch wel het merendeel. En ik denk de rest, als jullie de melodie horen en de woorden horen, dan ga je echt als vanzelf meezingen. Dus laat het gebeuren. Zullen we gaan staan en het lied zingen? Jezus Overwinnaar.
Thank you.
Uw